Display aan 0 deel open. Amstad in Veldhoven. We gaan eens kijken wat er zo aan de hand is. Het begint met Amstad NA. Dat is een beetje paniek, want de grote website van Amstad Noord-Amerika is gehackt. Rond zo'n 20 januari. En ja, de inhoud, een groot deel van de inhoud is gestolen, zou je kunnen zeggen. En is op andere plaatsen publiek gemaakt op internet. Ook zaken die eigenlijk afgeschermd waren of zouden moeten blijven. Maar alles staat nou ineens elders. Nou, dat is even schrikken. Dus ze hebben de site snel moeten afsluiten. En een tijdje is amstad.org dus onbereikbaar geweest. Ze hebben het nu weer een beetje teruggebracht. Met beperkte functionaliteit. Dus je kunt wel wat dingen bereiken, maar lang niet alles wat er oorspronkelijk was. Nou, het probleem is een beetje ook die site is wat verouderd. Een jaar of 10 geleden gemaakt door een groepje vrijwilligers. En ja, volgens de toenmalige normen was er weinig probleem te verwachten. Maar ja, tegenwoordig, je weet nooit. Dus je moet wel zorgen dat je een site up-to-date houdt. En goed beveiligd, want die hackers die kunnen het niet laten. Dus ja, er werd al gewerkt aan een nieuwere versie van de site, maar dat wordt nu even flink versneld. Want er moet een veel modernere en veiligere infrastructuur komen. En die zal er dus nu ook versneld gaan komen natuurlijk. De Amstad webwinkel, zeg maar, de store, die doet het nog wel. Dus niks mis mee. Die is zoals vanouds en ook de site over het Fox-project. De nieuwe CubeSat van Amstad NA, daar is ook niks mis mee. Maar de hoofdsite, zeg maar, Amstad.org, die is dus even een beetje verziekt voorlopig. Nou ja, jammer. Historische aspecten, ja. Oscar 1, natuurlijk heel lang geleden dat die gemaakt en gelanceerd is. En het is natuurlijk toch grappig om dan de informatie die daarmee te maken heeft ook eens veilig te stellen. Een van de betrokken mannen bij het Oscar 1 project, en dat is Lance Kilo 6 Golf Sierra Juliet, die heeft een heleboel documenten die met Oscar 1 te maken hebben gedoneerd aan het ARRL Historisch Collections Archief. De ARRL houdt er een soort museumpje op na, hè, van amateurradio. De zaken uit het verleden om dingen een beetje vast te houden. Hè, uit oudere tijden, dat het allemaal nog mooi terug te vinden is. En ook een hoop informatie over Oscar 1 is daar dus nu in opgenomen. Dan gaat het om allerlei documenten die te maken hadden toen met Oscar 1. Testgegevens, ontvangstrapporten, allerlei opslag van data. Alles wat ze een beetje hadden uit die tijd, dat is een beetje blijven liggen links en rechts. Maar dat is nu netjes bij de ARRL opgeslagen. En dan kan dat later weer door historici bekeken worden, zeg maar. Dus op die manier krijgt het toch nog een goede bestemming, hè? Ja, de OSI 1 CubeSat, die is zo'n beetje klaar en die zou eind april gelanceerd moeten gaan worden. Daarbij gaat het dus om die Open Source Satellite Initiative satelliet, die gemaakt is door Hoyun in Delta Sierra 1, Sierra Bravo Oscar. Een zendamateur in Zuid-Korea, tegelijkertijd artiest. En die wilde gewoon zijn soort statement maken, zoals dat dan heette. Die wilde laten zien dat het mogelijk is om ook als losse hobbyist een CubeSat in elkaar te zetten. Een enkelvoudige CubeSat. En dat ding dan ook echt operationeel te maken en ook gelanceerd te laten krijgen. En het is hem inderdaad gelukt. Ongelooflijk, heeft er wel heel wat jaartjes aan moeten werken. Sinds 2006. Maar ja, hij heeft het nu geregeld dat de lancering gaat plaatsvinden. En vanaf Baikonur in Kazachstan met een Soyuz 2-1B raket. En naar een baan op zo'n 575 kilometer hoogte. Baanhelling 63 graden. En als het dus lukt, dus eind april ergens. Samen met wat andere satellieten natuurlijk. De hoofdpayload is een biologische capsule vanuit Rusland. Maar ja, dus zo krijgen we nou een privé CubeSat, zou je kunnen zeggen. Echt door één hobbyist gemaakt. Ja, dat is toch wel grappig. Hij heeft ook wat frequenties op 2 meter en 70 centimeter in gebruik. Daar moet ook een communicatiesysteem in zitten. Daar zijn nog niet alle gegevens van bekend. Downlink op 2 meter een baken sowieso. Een transceiver zit erin, dus iets met 70 centimeter uplink en downlink 2 meter vermoedelijk. Maar de frequenties zijn nog niet bekendgemaakt. Wel is intussen het dataformat bekend. Hoe dat eruit komt te zien, de telemetrie en zo. Maar verder is het gewoon een open protocol, dus iedereen kan hem straks gebruiken, lijkt het wel. Oh, een van de dingen die er ook in zit of aan zit eigenlijk is een 44 watt LED combinatie die eigenlijk net als bij Fitsat dus morsecode gaat uitzenden. Met flink wat vermogen, dus met LEDs, zodat die ook net als Fitsat te zien moet zijn. Misschien niet zo heel fel, maar toch. Ja, verder zullen op die lancering dus andere satellieten zitten, zoals SOMP, S-O-M-P, downlink ook op 70 centimeter met CW en BPSK met 1296 onderbouwd en AX25 FSK en ook de mode die bij fase 3 satellieten werd gebruikt, oftewel 400 baud of 400 bits per seconde BPSK. Verder 2 BSAT satellieten, BSAT 2 en 3 met 4800 baud GMSK op 435-59. En een DAF 2, de opvolger van DAF 1 die ook nog gelanceerd moet worden. Een commerciële technologie demonstratie satelliet. En dus die al genoemde biologische module van het IMBP in Rusland. Waar wat experimenten mee gedaan gaan worden. Er zijn dus wat gegevens te vinden over die OSSI satelliet, OSSI 1. En een blog op internet, een hoop documenten, maar ja, het meeste zijn nog in het Koreaans. Ze hebben nog even geen tijd gehad om de Engelstalige versie te maken. Dat gaan ze wel doen. En zodra de satelliet in februari afgeleverd is, dan gaan ze ook wat verhalen in het Engels publiceren. En er is ook een wiki-site aangekoppeld waar je een heleboel achtergrondinformatie verder kunt vinden. Ja. We zijn natuurlijk heel trots op dat dit toch zomaar kan allemaal. En allerlei filmpjes en verhalen op internet te vinden. Dus dat belooft wat. Dan die DAF 1, net al vernoemd, die dus binnenkort gelanceerd gaat worden samen met de PhoneSats en zo. Met de eerste Antares raket in februari. Die dreigde dus op 2 meter te gaan zenden, 145-825. Maar daar kwamen toch zoveel protesten dat ze daar maar vanaf gezien hebben. Dat gaat niet door. Dus ja, nou is even de vraag hoe ze dat dan snel denken te regelen, dat hij nog op een andere frequentie gaat zenden en zo. Maar ja, dat is dan een ander probleem, zullen we zeggen. Maar dat gaat dus niet door dat hij op 2 meter verschijnt, ook al is het maar voor een paar weken. Want die satellieten komen dus in een hele lage baan, waar ze hoogstens 2 weken overleven of zo. En dan verbranden ze alweer in de atmosfeer. Maar toch, je moet natuurlijk geen commerciële satellieten in amateurfrequenties gaan krijgen. Dan wordt het echt gek. De Japanse CubeSat Prism, die in 2009 is gelanceerd, 23 januari eigenlijk. Dat is een beetje precies 4 jaar geleden. Die is dus sinds een tijdje ook weer echt actief als amateursatelliet. Met Packet. En die kun je dus echt gebruiken als een soort paksat. Maar die heeft ook een hele serie foto's gemaakt. En er is nu een site gemaakt waar 35 van de mooiste foto's zijn gepubliceerd. En men wordt nou uitgenodigd om die te gaan beoordelen en dan te gaan stemmen welke je de mooiste vindt. Je mag ook meer foto's aanklikken, maar ze willen wel eens weten wat men daar zo van vindt. En, nou ja, een soort enquête, zeg maar. Ja, maar verder, de satelliet is gewoon in orde en werkt goed. Je kunt hem ook gebruiken met alle gegevens daarbij op internet te vinden. De lancering nog vanuit India met een groep satellieten. Nog steeds onduidelijk wanneer de lancering precies is. Er zijn wat tegenstrijdigheden. Op de meeste plaatsen wordt nog gepraat over 14 februari, maar een andere bron zegt inmiddels 18 februari. Dan gaat het dus om Sarol. Een wetenschappelijke satelliet van ESA samen met de Franse CNES, zullen we zeggen. En dan NEOSAT Sapphire, de CAN-X3A Bright, de TUGSAT 1 en de AAUSAT 3, CubeSat vanuit Denemarken. Nou ja, het is inmiddels zeker dat het Italiaanse Max Valier niet op die lancering zit. Daar was al langer sprake van, maar die satelliet gaat dus niet mee. Die zal pas in juli dit jaar gelanceerd gaan worden op z'n vroegst, vanaf Plesetsk in het noorden van Rusland. Maar die lancering vanuit India zou dus al deze satellieten moeten gaan meenemen. En daarbij komen er dus ook een paar weer op amateurfrequenties te zitten. Met wat telemetrie signalen en zo. En details die volgen wel tegen die tijd. Maar het is of de 14e of de 18e, afhankelijk van wie het beste op de hoogte blijkt te zijn. Dat is altijd even met die veranderingen moeilijk bij te houden natuurlijk. Over historische zaken gesproken. NASA heeft ook een heel programma om de historie van de ruimtevaart in hun wereld, zeg maar, goed bij te houden. Ze hebben nu een soort stagesplaatsen bedacht voor de zomer dit jaar. Voor allerlei studenten en zo die dan mee willen helpen om het historisch materiaal eens op orde te brengen en daar mooie verhalen omheen te maken enzovoorts. Daar kunnen dus studenten Amerika's zich voor aanmelden. En Surrey Satellite Club, hè, die dus in Engeland in de buurt van de Universiteit van Surrey volop bezig zijn met ontwikkeling en bouw van satellieten, die ja, die zijn zo succesvol. Die hebben ook overal al een dochterbedrijfje zitten, zeg maar, ook in Amerika. En die zijn nou ook uitgenodigd om mee te gaan helpen om het GPS-netwerk van satellieten te gaan verbeteren. Bijvoorbeeld door kleine satellieten toe te voegen. Dus het netwerk uit te breiden met simpelere, kleinere satellieten, want daar is SSTL natuurlijk goed in. En zodoende te zorgen dat het GPS-gebeuren nog beter en nauwkeuriger wordt. En SSTL mag daar een hoofdrol in gaan spelen. Nou, dat is natuurlijk ook een hele eer. Tegelijkertijd is SSTL natuurlijk ook betrokken bij het Europese Galileo-satellietnavigatiegebeuren. Ze hebben de eerste paar testsatellieten voor Galileo gebouwd. En misschien gaan ze daar nog verder in mee helpen. Dus die hebben een soort dubbelrol, zou je kunnen zeggen. Goed, NASA heeft een fraaie kalender voor 2013 gepubliceerd, een grote PDF-file, rond het thema International Space Station. Nou, natuurlijk staan daar uiterst fraaie foto's in. Zelfs als je hem niet wil gebruiken als kalender, is het toch wel aardig om hem op zijn minst eens te bekijken met al die foto's. En ook staat er een uitgebreide tekening van het Space Station, een zogenaamde exploded view, waarbij je dus ziet hoe het ruimtestation helemaal in elkaar zit. Ook wel aardig om die op zijn minst eens bij de hand te hebben. Voor het geval dat. U-Cube 1, de CubeSat van de Engelse ruimtevaartorganisatie, die is een beetje klaar. Die gaat binnenkort gelanceerd worden. En daar hebben ze ook een mooi commercieel filmpje op internet gezet, waar je heel mooi kunt zien hoe die satelliet ook in elkaar zit, welke modules er allemaal in zitten, hoe ze eruit zien, waar ze voor dienen. Allemaal heel fraaie vormgegeven. Die moet dus ergens in maart, misschien april of zo, maar als het goed is nog steeds maart dit jaar gelanceerd worden. Samen met een andere satelliet vanuit Rusland. En daar zitten dus ook de Funcube 2 payload van Amsat UK in. Wat dus bestaat uit een lineaire lesstation van 70 naar 2 meter. En een 1200 baud BPSK baken. En ja, daar kunnen wij dus ook als amateurs volop gebruik van gaan maken. Dus dat wordt ook wat ons betreft een echte amateursatelliet. Ja, er is een app uitgebracht door een amateur Satellite Explorer voor Windows 8 op alle mogelijke tablets, laptops en desktops die met Intel processor werken en zo. Het is gratis te downloaden vanuit Microsoft Windows Store. Ja, het Zuid-Afrikaanse AMSAT Space Symposium vindt plaats op 18 mei in Pretoria. En als je daar nog iets wil gaan vertellen, dan moet je dat verhaal snel inleveren. Maar anders ben je natuurlijk ook sowieso welkom om dat te bezoeken. Even kijken, ja. Professor Sir Martin Sweeting, zo heet hij tegenwoordig, hè? G3IAO. De voorzitter van AMSAT UK, die is ook op de BBC weer op de radio te horen geweest, Radio 4. In een programma over ruimtevaart en de geschiedenis van Apollo enzovoort. Waarbij die dan ook even refereerde aan zijn eigen geschiedenis in de amateur satellietzaken. Omdat natuurlijk zijn eerste projecten in de Universiteit van Surrey de amateur satellieten Oscar 9 en 11 waren. Waarbij dan Oscar 11 nu nog steeds operationeel is. Zeer interessant. En ook historisch is de Australische amateursatelliet Australis Oscar 5 op 23 januari 1970 gelanceerd. En dat is in de Australische publicatie Geographic, Australian Geographic, een artikel over verschijnen. Dus ja, dat wordt allemaal steeds meer in de historische context bekeken. Even kijken, verder hier niet zo bijzonders meer. Kijken, ja, voor die AMSAT site in Amerika, mocht je daar nog dingen zoeken, dan heb je een redelijke kans dat je via de beroemde site archive.org toch nog dingen kunt terugvinden. Een groot deel van internet is gearchiveerd op die site en mocht je dus oude dingen zoeken die je inmiddels kwijt bent omdat sites niet meer bestaan, dan kun je daar vaak terecht. Hè? Verder interessante zaken. Dat is die kalender nog. Er zijn experimenten gedaan met de Pulsed Plasma Thruster. Tijdens die CubeSat workshop in Engeland, die dus in CubeSats ingebouwd kan gaan worden. Een leuke kleine unit voor voortstuwing van CubeSats. En ja, die kan wel 44 neutrons per seconde leveren. En daarmee kunnen CubeSats toch hun baan nou in ieder geval keurig op hoogte houden als ze naar beneden aan het zakken zijn. Of misschien zelfs de baan verhogen. En daardoor hun levensduur verlengen van bijvoorbeeld 6 maanden naar 15 maanden. Dus met een leuke toepassing op die manier kunnen CubeSats nog interessante dingen gaan doen. Het wordt steeds populairder, hè? Kleine voortstuwingsmodules voor CubeSats bedenken. Even kijken, dus niet meer interessant hier. Ja, Nederlands nieuws, belangrijk. Delphi Next, de tweede satelliet van de Universiteit van Delft. Na natuurlijk Delphi C3, inmiddels Oscar 64. Hebben ze dus een tweede satelliet gebouwd, Delphi Next. En die is inmiddels helemaal klaar. Die is vorig weekend zo'n beetje rond die tijd compleet voltooid. Ze hebben dus de laatste weken nog flink hun best moeten doen. Het Delphi-team was inmiddels eind vorig jaar al flink uitgedund. Ja, zo'n beetje elk half jaar verandert dat natuurlijk een hoop op zo'n universiteit. Maar intussen, het team heeft de zaak toch af kunnen ronden. Ze hebben de laatste uitgebreide testen gedaan. De hele satelliet van voor tot achter, van binnen en van buiten goed getest. Uiteindelijk nog een keer een complete thermische vacuümtest gedaan. Alles definitief vastgezet. De boordcomputer voorzien van de uiteindelijke vluchtparameters. De software nog helemaal doorgelopen en getest. Nou ja, uiteindelijk bleek alles precies te werken zoals het hoort. Dus de satelliet is echt voltooid. Ze hebben hem dan ook meteen ingebouwd in de EasyPod, zoals dat ding heet. Een doos waarin die dan komt te zitten op het lanceerraketsysteem waarmee die dan gelanceerd gaat worden en van waaruit die dus ook in de ruimte gebracht gaat worden. Zoiets als de vroegere P-pod, dan hebben ze nou een aparte EasyPod door EasySpace bedacht natuurlijk. Dus de satelliet zit daar al in en ze kunnen niks meer doen, ze hoeven niks meer te doen. Het is nu alleen nog maar wachten op de lancering. En dat is nog even een punt. Ze hebben al een paar keer te horen gekregen dat het uitgesteld moest worden. Maar ze hebben nog steeds geen nieuwe datum nu. En dat heeft te maken met allerlei politieke ontwikkelingen in Rusland. Met bepaalde lanceerprogramma's die ze daar hebben. Bepaalde dingen lijken helemaal stopgezet te worden misschien. Afhankelijk van financiën natuurlijk ook, maar ook politieke ontwikkelingen. Ingewikkeld allemaal, maar goed. Dus een heleboel geplande lanceringen, niet alleen van deze satelliet, maar ook andere. Die staan een beetje op de tocht, zeg maar. Die zitten allemaal te wachten van, wat wordt het nou? Gaat het nog door of niet? En helaas is ook Delphi Next daar het slachtoffer van. Dus het kan nog een tijdje duren, misschien wel maanden zelfs, voordat ze definitief toezegging hebben dat de lancering doorgaat. En hoe dan, en waar dan, en wanneer dan? Dus ja, helaas. Ze hebben nu wel volop de tijd om in Delft te gaan werken aan het grondstation. Om dat nog te gaan uitbreiden en verbeteren. Zowel hardware als software. Dus daar kunnen ze dan rustig aan doorgaan. En alles voorbereiden voor de dag dat de lancering komt en de satelliet dan in bedrijf wordt gesteld. Ja, we zijn natuurlijk heel trots de tweede satelliet zover te hebben. Daar gaan we over een tijdje wel meer van horen. Op dit moment is het even afwachten. Andere ontwikkelingen in de ruimte. Ja, de militairen in Amerika die zijn van plan ook veel meer met kleine satellieten te gaan werken. Ook voor hulp in militaire gebieden en zo, waar al van alles gebeurt, willen ze. Ze werden kleine satellietjes tijdelijk in een baan op de aarde brengen. Vrij lage banen, maar dat geeft niet. Dan komen ze redelijk snel naar beneden, maar hebben ze in ieder geval even plezier van. En die worden dan gelanceerd vanuit vliegtuigen. Die dus vanuit naar een grote hoogte gaan. En daar met een kleine raket een aantal van die CubeSats naar een lage baan op de aarde brengen. En op die manier ook die dingen willen gaan inzetten. Dat is ook een nieuwe populaire actie. Ja, in Rusland, zoals al vermeld, een beetje moeilijk gedoe met onder andere de gebeurtenissen rond Baikonur, de grote Russische lanceerbasis in Kazachstan. Ja, sinds Kazachstan een onafhankelijk land is, zouden die eigenlijk dus de baas moeten zijn van Baikonur. Maar ja, de Russen hebben dat nog steeds weten te regelen dat ze dat als eigendom kunnen houden, of althans dat ze het kunnen huren, daar komt het eigenlijk op neer. Ze huren het van Kazachstan, maar dat kost natuurlijk heel veel geld en ook Kazachstan begint heel moeilijk te doen, begint allemaal eisen te stellen, want tenslotte wordt bij elke lancering een heleboel schade aangericht in Kazachstan door al die neerstortende eerste en tweede trappen van die lanceerraketten. En daar willen ze ook schadeloos voor gesteld worden. Kazachstan begint dus ook steeds vervelender te worden. Die beginnen nu al te eisen dat bijvoorbeeld dit jaar niet meer dan 12 protonraketten gelanceerd worden. Terwijl de Russen er eigenlijk 17 wilden lanceren. Nou ja, dat gaat allemaal moeilijk. Intussen zijn de Russen wel bezig een eigen nieuwe lanceerbasis te gaan bouwen. van Stochny in het oosten van Siberië. Maar dat is nog even niet klaar. Dat duurt nog wel tot op minstens 2015 vermoedelijk. Verder hebben ze natuurlijk nog Plesetsk in het noorden, maar dat is alleen maar geschikt voor lanceringen naar banen met hoge inclinatie. Dus ja, ze zijn nog een beetje afhankelijk van Kazachstan. Ze hebben zelfs nog een samenwerkingsproject lopen, maar ja, dat gaat allemaal maar heel moeilijk. Kazachstan maakt het zichzelf ook een beetje moeilijk, want als de Russen daar vertrekken en dus ook geen cent meer betalen en zo, dan, ja, dan zit Kazachstan maar de grote lanceerbasis die ze dan zelf moeten gaan onderhouden en waar ze dan ook eigenlijk niet veel toepassingen meer voor hebben. Daarom is Kazachstan bezig met bijvoorbeeld Oekraïne, die wel een ruimtevaartprogramma hebben, om daarmee samen te gaan werken. Nou ja, zo zie je allerlei moeilijke ontwikkelingen om de zaak toch aan de gang te houden. En, maar goed, het heeft wel gevolgen voor allerlei lanceringen. En daar hebben wij als amateurs dus ook mee te maken. En daar hebben we ook last van. Min of meer afhankelijk van lanceringen. Goed, Oscar satellieten. Even kijken, Oscar 7 werkt nog steeds prima. Wisselend nog steeds tussen mode A en B. Oscar 11, zoals verwacht, afgelopen week weer even uitgeschakeld. Sinds de ochtend van de 25e, dus over ruim een week komt hij weer terug. Oscar 29, 50 en 52, de drie operationele satellieten, doen het nog steeds prima. Oscar 44 doet het ook opvallend goed, met Packet en telemetrie en zo. Is echt een beetje bruikbaar met Packet. En die zit nu in een hele gunstige periode. Vanaf nu ongeveer, of over een week, ja, iets minder, dan zal die enkele weken lang continu in de zon zitten. De laatste keer dit jaar dat gebeurt. En dan zal die dus echt goed bruikbaar moeten zijn. En dan kan die dus ook echt volledig in gebruik genomen worden met allerlei modus misschien. Dus dat even afwachten wat het Amerikaanse grondstation ermee gaat doen. Verder Oscar 68 en 64 blijven telemetrie zenden. En overigens zijn er natuurlijk vele CubeSats actief met allerlei downlinks op 70. Space Station is volledig operationeel weer met Packet op 2 meter. En af en toe is een ARIS-verbinding. Zijn er niet zoveel. Er is er eentje gepland op de 3e februari met Israël, maar die gaat weer via een telebridge met Amerika. Dat horen we hier dus niet, maar ja, het lijkt erop dat er niet zoveel belangstelling is voor het amateur gebeuren bij de huidige bemanning en Space Station. Maar goed, dat kun je zo eens hebben natuurlijk. Verder is het in Space Station wel een hele drukte met de 6 mannen die daar nu actief zijn. En ze hebben dus onlangs weer de baan verhoogd op de 17e. Binnenkort in februari nog een keer. Op 6 februari. Ze blijven dus de baan in de gaten houden. En op de 30e moet het Chinese ruimtestation dus een baanverhoging krijgen. Ook op de 30e de lancering van een satelliet vanuit Zuid-Korea voor het eerst. Als het dan echt doorgaat en echt lukt. En ja, later dus nog een hoop progress enzovoort. We hebben het al over gehad. Komen we nog op terug. En dan ja, op misschien de 14e, anders de 18e februari dan de lancering van die kleine satellieten allemaal. Verder op dit moment niet zo'n andere belangrijke zaken.